Gemeente, u herkent het misschien wel dat als een gezin gaat wandelen met kinderen erbij, ergens waar bomen staan, zoals wij dat graag doen, dan zoeken die kinderen stokken, jongens en meisjes, kinderen, om mee te kunnen lopen. Maar dan kan het ook gebeuren dat ze na verloop van tijd die stokken niet meer willen gebruiken. Ze beantwoorden niet meer aan hun doel. Ze breken ze door midden. Ze gooien ze weg. Of zoals pas een vader zei, ik breek ze zelf door midden, want ze gaan elkaar ermee slaan. En ik gooi ze weg. In dit hoofdstuk lezen wij over twee stokken die de profeet Zacharia moet gebruiken, die hij moet gebruiken zoals een herder zijn stokken gebruikt. In vers 4 geeft de Heer hem de opdracht om een herder te zijn. Alzo zegt de Heer, mijn God, wijd deze slachtschapen. En wij weten wel dat een herder die gebruikt een staf, gewoon ook één staf of één stok. Denk maar aan Psalm 23, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Ja, zo'n stok, zo'n staf, dat was eigenlijk het gereedschap van een herder. Aan het einde van zo'n lange stok, daar zat een soort schepje waarmee hij een kluit grond naar een schaap kon gooien dat wegdwaalde. Hij kon er een schaap een tik mee geven om hem tot de kudde terug te brengen. Het gereedschap van een herder. En Zacharia moet dat nemen, want hij moet een boodschap gaan brengen aan het volk. En jullie weten wel, u weet wel waarschijnlijk in welke tijd dat Zacharia heeft gewerkt, geprofeteerd. In de tijd nadat het volk is teruggekeerd uit Babel, uit de ballingschap. En ze zijn begonnen met het bouwen van de stad Jeruzalem en de tempel. De profeet heeft al heel wat bemoedigende woorden tot hen gesproken in die moeilijke situatie. Maar in dit hoofdstuk komt hij met een andere boodschap. Hij spreekt in dit hoofdstuk tot hen als een herder die de schapen moet weiden. Maar schapen, daar staat iets bij, daar staat slachtschapen. En dat doet ons meteen beven. Want dat is een aangrijpend woord. Schapen die geslacht worden. Dit hoofdstuk begint ook met het voorzeggen van het oordeel. De profeet moet het oordeel aanzeggen aan het volk dat is teruggekeerd. Het oordeel van God. Gelijk aan het begin van het hoofdstuk dan horen wij als het ware de storm van het oordeel razen. Doe uw deuren open, o Libanon, opdat het vuur uw cederen verteren. De Libanon, die berg waar die machtige cederbomen groeien, die moet zijn deuren open doen en als het ware het oordeel, het vuur van Gods oordeel toelaten. Bazan, de plaats waar niet alleen vruchtbare weide was, maar ook machtige eikenbomen. En ook de streek langs de Jordaan waar ook het vruchtbaar is. Daarover zal het oordeel gaan. En dat is natuurlijk een beeld. Die machtige boom is een beeld van mensen die het in dit leven gemaakt hebben. En dat niet alleen, maar die daarin God niet erkennen. En over hen zal het oordeel gaan. Een verschrikkelijk oordeel van de Heere wordt hier uitgesproken over degenen die God niet erkennen. En dat heeft ons natuurlijk ook iets te zeggen in onze tijd. Betekent dat als wij leven als mensen die ons laten verblinden door al het mooie in deze wereld, dan zijn we ook in gevaar. Dan wordt ons ook het oordeel aangezegd vanmiddag. En hoe makkelijk gebeurt dat? Dat wij in deze wereld zijn als kinderen die komen in een speelkamer die vol is met speelgoed en Ze kijken alle kanten op en ze weten eigenlijk niet waar ze zullen beginnen, maar ze halen hun hart op aan al het mooie dat ze om zich heen zien. En ze vergeten helemaal hun ouders. Ze vergeten helemaal dat ze nog naar huis moesten. Zo kunnen wij ook in deze wereld worden gevangen genomen door het goede, de overvloed dat de aarde biedt. En dat we God vergeten. Dat wij vergeten dat er een oordeelsdag komt. En over die oordeelsdag moet de profeet profeteren tot het volk. Het oordeel dat God heeft voltrokken, dat mogen zij niet vergeten. Zij mogen niet opnieuw in goddeloosheid gevangen genomen worden. En daarom waarschuwt de profeet. Hij zegt, want het staat er niet goed voor met het volk. Want zij zijn als slachtschapen. De leidslieden van het volk, die geven niet op een goede manier leiding aan het volk. Zij doen onrecht. Zij gebruiken de mensen waarover ze gesteld zijn tot hun eigen voordeel. Blijkbaar sluipt de zonde weer binnen bij het volk. Er is verdrukking en onrecht gekomen onder die teruggekeerde ballingen uit Babel. Er zijn mensen die zich verrijken ten koste van hun medemensen. En dat niet alleen, maar zij danken God dat ze zo rijk geworden zijn. Ze zien het niet eens. Ze zijn er verblind voor. Dat is iets wat wij niet moeten vergeten. De zonde maakt ons niet alleen schuldig, maar maakt ons ook verblind. Maakt dat wij steeds harder worden. Dat wij eelt op onze ziel krijgen. Dat wij onze ogen er steeds meer voor sluiten. Je kunt het toch nauwelijks geloven. Dus deze week is het dankdag en dat je in de kerk komt en je zit daar om God te danken voor het geld dat je hebt verdiend, maar je vergeet helemaal dat je dat op een oneerlijke manier hebt verdiend. Ten koste van de mensen om je heen, door middel van onrecht en verdrukking. En dan in de kerk zitten en God danken. Ik dank u, heren, dat ik zoveel heb verdiend dit jaar. Zo ging het daar in Israël. En de Heere zegt, en ik zal dit land niet meer ontzien. Dan voorzegt de Heere het oordeel. En misschien zeg je, ik vind het eigenlijk niet zo mooi dat u nou vanmiddag over dit hoofdstuk preekt waarin het oordeel wordt voorzegd. Ik had liever dat u sprak over genade en verlossing. Maar heb je er wel eens over nagedacht dat de prediking van het oordeel genade is? Want zolang die prediking klinkt, is immers het oordeel niet voltrokken. Is God bezig om het uit te stellen en geduldig te zijn. Maar hij waarschuwt wel, er komt een einde aan dat geduld. Zo was het toch eigenlijk ook met de preek van Jona. Nog 40 dagen en Nineveh wordt verwoest. Ik zou zeggen, is dat nou een evangelieprediking? En de mensen bekeerden zich. Zo moet Zacharia het volk waarschuwen. Hij moet dat doen door zich aan het volk te vertonen als een herder. Maar tegelijkertijd laat hij daarin natuurlijk iets zien van wie God is en wil zijn voor het volk. Hij moet namens de Heere spreken en laten zien dat de Heere de herder van het volk is. En daarin zien wij dan niet alleen de Heere, zoals hij in het Oude Testament, Psalm 80, zich als herder aan het volk bekend maakt, maar ook de Heer Jezus. De diepste inhoud van deze profetie is die grote herder, Christus, die komen zal om het volk te wijden, maar ook die het oordeel eenmaal zal voltrekken, die de rechter is. Ik heb die slachtschapen gewijd, zegt Zacharia.
De kanttekening zegt erbij, zegt Christus.
Daarom heb ik deze slachtschapen gewijd, omdat zij ellendige schapen zijn. Ja, wat zijn schapen eigenlijk voor dieren? Een schaap wordt gebruikt als een beeld van de mensen. Een schaap is een dier dat hulp nodig heeft. Jullie begrijpen dat, jullie weten dat, kinderen. Als een schaap verdwaalt, dan moet de herder dat schaap gaan opzoeken. Het kan niet zoals een hond dat kan met zijn reukorgaan de weg weer terugvinden. Nee, het is zeker verloren als de herder niet gaat zoeken. Zoals die herder uitging om dat ene schaap van de honden te zoeken.
Een schaap, als het op zijn rug terecht komt, dan kan het niet meer overeind komen. Iemand moet het helpen.
Een schaap, als het in het water valt, dan zal het zeker verdrinken als niet iemand het eruit haalt.
Een schaap heeft geen horens, geen klauwen, geen slagtanden waarmee het zich kan verdedigen. Het moet bescherming en leiding hebben. En dat, zegt de Heere, dat wil ik doen. Ik wil die ellendige schapen weiden. Deze slachtschapen.
En de Heere gebruikt daarvoor twee stokken. En die twee stokken die heten lieflijkheid en samenbinders.
Niet één staf wordt er gebruikt, maar twee. En in die twee stokken, dat is onze tweede gedachte, daar zien wij iets van de eigenschappen van God.
De manier waarop God het volk wijdt.
Door twee stokken. Lieflijkheid en saambinders. Wat betekent dat nu?
Dat God dat volk wijdt, leidt
door de stok lieflijkheid.
Je kunt het ook vertalen met schoonheid.
Ja, we hebben gezongen uit Psalm 23 dat de Heere ons zacht leidt in liefelijke weiden. Wat betekent dat eigenlijk? Liefelijke weiden.
Een plaats waar voedsel is. Niet alleen voedsel voor ons lichaam, maar in het bijzonder voedsel voor onze ziel. En dat is deze plaats, Gods huis. Dat is daar waar het woord van God klinkt. Daar wordt voedsel gegeven voor onze ziel. Daar krijg je woorden van God te horen, zodat je leeg hart vervuld wordt.
En de Bijbel die noemt dat lieflijkheid.
Dat woord komt niet zo vaak voor in het Oude Testament, maar er zijn een paar psalmen waar het genoemd wordt. Ik denk aan Psalm 27, waar David spreekt over het verlangen om te gaan naar Gods huis. En dan zegt hij, daar wil ik zijn, waarom? Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen.
In het huis van de Heren wil hij de lieflijkheid van de Heren zien. Nou, wat kon je daar zien in de tempel?
Daar kon je zien de dienst van de verzoening. En verzoening, dat betekent dat twee partijen weer bij elkaar komen. Dat het weer goed wordt tussen twee partijen. En dat is het diepste verlangen van het hart van David. Dat is zijn hunkering om daar te zien hoe dat God naar de mens toekomt en zelf
verzoening geeft. Dat de Heere het vlak maakt tussen zichzelf en de mens. Is dat niet iets wat terecht lieflijkheid genoemd wordt? Schoonheid. De dienst van de verzoening.
Dat er bloed vloeit, waardoor God weer gemeenschap kan hebben met David.
En niet een onuitsprekelijk wonder. Ik lees het ook in Psalm 90.
De lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons.
Heb je dat wel eens zo ervaren? Jullie, zoals je hier zit vanmiddag in de kerk, dat je in de kerk iets merkte van deze schoonheid, van deze lieflijkheid van God.
Dat je zijn stem hoorde, kinderen, door de preek heen. En dat je hart vol werd van verlangen om meer te kennen van God. dat het verdriet in je hart over de zonde wegging. En dat het verdriet van binnen over de boosheid van je hart verdween. Maar dat de troost kwam en dat je hart vol werd van God.
Ja, dat verlangen. Wat is het eigenlijk groot dat de Heere zo mensen wil leiden door de staf, de stok lieflijkheid. Door zijn woord hen wil leiden zodat zij vervulling krijgen voor hun hart. Maar er gebeurt iets verschrikkelijks in dit hoofdstuk, in dit gedeelte. Wij lezen in onze tekst: en ik nam mijn stok lieflijkheid en ik verbrak die, ten niet doende mijn verbond. Toen ik dit hoofdstuk bestudeerde, ik preek het hele boek Zacharia door, toen schrok ik eigenlijk toen ik dit las. Ik had me nooit zo gerealiseerd dat er stond in Gods woord: ten niet doende mijn verbond. Hoe kan dat? God breekt die stok aan stukken, zoals die vader dat deed met die stok waar zijn kinderen verkeerd mee omgingen. En dat betekent dat die lieflijkheid stopt. Dat God het volk niet meer leidt en wijdt. En dat hij zegt: wat sterft, dat sterven. En wat afgesneden wordt, dat worden afgesneden. Stel je eens voor dat dat zou gebeuren hier in Rotterdam. Dat de deuren van de kerk worden dichtgetimmerd. Zoals dat in veel landen gebeurt. Dat de Bijbel hier dichtgaat. Dat er geen plaats meer zou zijn waar het woord van God klinkt. Dat je geen Bijbel meer mag hebben. Dat je niet meer mag bidden met elkaar. En psalmen zingen. En dat het allemaal verdwijnt. Hoe zou dan je lege, donkere hart vervulling en vrede moeten vinden? De stok lieflijkheid verbroken. Wat een verschrikkelijk oordeel wordt hier voorzegd. Ik verbrak die stok. Teniet doende mijn verbond dat ik met al deze volken gemaakt had. Wanneer is dat gebeurd? En wat betekent dat? En waarom zegt Zacharia dat hier? Tot het volk dat teruggevoerd is uit de ballingschap. Ja, het is soms moeilijk om precies in te vullen wat een profetie betekent. Gewoonlijk moeten wij zeggen: een profetie heeft betekenis voor de situatie waarin die profetie is uitgesproken. Voor het volk in de dagen van Zacharia. Maar een profetie heeft ook betekenis voor niet alleen het Israël van de dagen van Zacharia, maar ook voor het geestelijke Israël. Dat betekent voor de kerk, voor ons. Voor de gelovigen uit Joden en Heiden en de kerk van alle tijden en plaatsen. En daar zijn ook beloften in de profeten. De profetie heeft ook betekenis voor Israël dat er nu nog is. Maar wij kunnen vaak dat niet precies invullen. En dat hoeft ook niet. Het is veel meer zo, zoals het ging op de dag van Pinksteren. Toen sprak de apostel Petrus tot het volk. En toen haalde hij de profeet Joël aan, het tweede hoofdstuk. En toen zei hij: dit is het dat de profeet gezegd heeft. Ineens zag hij het. Dit is het. Dit is het wat voorzegd is door Joël. Hij kon het van tevoren ook niet allemaal invullen. Of zoals de Heer Jezus doet daar in Nazareth als hij Jesaja 61 leest. De Jezus, Heere, Heere, is op mij. En dan zegt hij: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Nou, zo hadden ze niet gedacht dat het vervuld zou worden. Maar dan blijkt dat het woord dat God sprak waar is. En zo is het ook met deze profetie. Het had betekenis toen. Maar er klinkt ook iets van door van wat er gebeuren zou rond de komst van de Heer Jezus op aarde. En het heeft ook betekenis voor ons nu. Het is een waarschuwing. In dit hoofdstuk zit deze boodschap. Er komt een dag dat het geduld van God ten einde is.
En dat de rijke voorrechten van Gods verbond stoppen. En dat wordt hiervoor gezegd. Er komt een dag dat er geen tijd meer is om je te bekeren. Dat de stokliefelijkheid verbroken is. Die komt, die dag. De dag dat jij sterft. Als je dan de Heer Jezus nog niet kent, dan is het te laat. Of op de dag dat de Heer Jezus terugkomt met de wolken van de hemel. Als je dan met een open schuld leeft. Als je dan die schuld niet hebt laten wassen door het bloed van de Heer Jezus. Dan is het te laat. Dan is de genadetijd voorbij. En wij horen hier ook iets doorklinken van het oordeel dat er kwam over het volk van Israël in 70 na Christus. Toen de stad Jeruzalem werd verwoest en het volk werd verstrooid en de vele velen die toen zijn omgekomen en die de Heer Jezus niet hadden aangenomen, voor hen was het einde van de genadetijd. Voor hen was het einde van Gods verbond. Ja, het verbond, gemeente, dat is iets onuitsprekelijk rijks, dat jij gedoopt bent en u, dat God jou toen bij de naam heeft genoemd en zegt: ik beloof je alles in mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. God geeft alles in het verbond. Maar daar staat niet een punt, daar staat een komma. Onder de eis van geloof en bekering. Maar ook dat wil de Heere werken. Waar je hem aanroept. In de nood, daar zul je dat krachtige werk van Gods geest in je hart ontvangen. Maar als je dat nou niet doet, als je die belofte van God verwerpt, en als je zo doorleeft, dan komt er een dag dat het oordeel voltrokken wordt. Dan is dat verbond teniet gemaakt. Dan is de rijkdom daarvan weg. Dan ga je verloren, wat is dat erg. Als je de weg zo goed wist, maar je wilde niet. Je wilde je niet bekeren. Je wilde niet roepen tot Christus om verlost te worden van je zonde. Maar je wilde doorgaan. En misschien dat met mooie woorden. Zoals ze deden in de tijd van Zacharia. Aan de ene kant de naam van de Heer op de lippen nemen. Aan de andere kant willen doorgaan in de zonde. Dan misleid je jezelf. Dan bedrieg je jezelf voor de eeuwigheid. Want dat is onmogelijk. Iemand zegt: ja, wacht even. Maar voor mij is dat al lang gepasseerd. In mijn leven is er die verzoening. En ik ken de kracht van het verbond door het geloof. Wat is dat heerlijk. Oh, dat is een reden om God te danken. En om te juichen van vreugde. Maar heb je dan niet steeds weer nodig om toch je te bekeren en opgeroepen te worden tot geloof? Om steeds die strijd te voeren tegen de zonde, zoals dat volk steeds op hun hoede moest zijn om niet weer bij de Heere vandaan te dwalen. Of doet een kind van God het niet? Heeft de psalmdichter het mis als hij het zegt: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Nee, als je je eigen leven onderzoekt en doe het. Als je je eigen hart leert kennen, en dat leert toch Gods kind, dan ga je steeds meer leren dat er hier in mij geen grond is waarop ik kan staan voor God de Heilige en de Rechtvaardige. O God, als u met mij in het gericht treedt, ben ik verloren.
maar dat je voortdurend moet schuilen in het offer en het bloed van de Heer Jezus. Maar dat is juist het wonder, dat de Heere zondaren rechtvaardigt en dat Hij vijanden met zich verzoent. Heb je dat geleerd? Dat is een onmisbare les. Dat je in je eigen hart niet de grond vindt om zalig te worden. Dat je door wat je zelf doet niet kan opklimmen in de hemel. Nee, in je eigen hart vind je veel meer een afgrond, waardoor je beeft. Misschien wandel je wel eens in de bergen. En als je daar bent, en het zijn hoge bergen, dan zijn daar soms van die steile hellingen. En dan zeg je tegen je kinderen, blijf hier weg, pas op. En als je naar beneden kijkt, dan beef je. Want oh, als je daar invalt. Nou, dat is ook iets wat je in je eigen hart tegenkomt. Dat er gedachten zijn en hartstochten en begeerten, waardoor je beeft, waardoor je ontzet bent. O God, ik heb niet geweten dat dit in mijn hart leeft. Het is waar dat ik tot alles in staat ben als u mij niet vasthoudt. En dan besef je hoe nodig het is om deze waarschuwing van de profeet te horen. Opdat we de tijd gebruiken om de Heere te dienen, om de Heere te zoeken. Verbond verbroken. Er komt een dag. Dan is de maat van de zonde vol. Daar wordt het volk voor gewaarschuwd. Daar worden wij voor gewaarschuwd. Zo werd het op die dag vernietigd. Te dien dagen. Dat doet je denken aan de oordeelsdag. Is dat nou alles wat er te zeggen is? Nee. Er staat, en alzo hebben de ellendigen onder de schapen die op mij wachten, bekend dat het Heere woord was. Aan de ene kant het oordeel. Aan de andere kant zijn er toch die op de Heere wachten. Dat is niet lijdelijk, maar dat is verwachting. Die in het verval en onder het naderende oordeel hun hoop op God hebben gesteld. En dat is een rijke troost. O, het oordeel zal Gods kinderen niet beschadigen. Nee, door dat oordeel heen zullen zij aan de Heere vasthouden. Ze zullen op de Heere wachten. En ze zullen zien dat het woord van de Heere komt. En ze zullen aan de Heere vasthouden. Ja, zegt iemand, natuurlijk doen ze dat. Is dat zo natuurlijk? Is dat niet een groot wonder dat er de volharding is van de heilige? Het volhardend vertrouwen op de Heere. Want wat komt er veel op af in het leven van Gods kinderen? En zeker als er de oordelen zijn die over een land gaan, over een volk gaan. Of als je de kastijdende hand van de Heere in je eigen leven ervaart. Wat kun je dan in het donker terechtkomen en heen en weer geslingerd worden? Waar is God nu op wie ik bouwde? Zou God dan zijn genade vergeten? Heb je dat nooit? Dat je beseft, wat is het een wonder als God mij vasthoudt en dat ik in de nood op de Heere vertrouw. Zoals de psalmdichter het zegt, in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart Gods goedheid niet. Paulus die zegt aan het einde van het leven, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop voleindigd. En dan zegt hij, en het lijkt alsof je de verwondering, de aanbidding hoort in zijn stem. Ik heb het geloof behouden. Wat een wonder. Als je door de nood meer van de Heer het leert verwachten. En meer los wordt gemaakt van de banden van de zonde. Maar de Heer heeft altijd zijn overblijfsel. Hij heeft zijn verbond niet teniet gemaakt met dat volk in zijn geheel. O nee, er waren er die de Heer verwachten. En tot op de dag van vandaag houdt hij zijn verbond. De apostel Paulus heeft het gezegd. Hij heeft zijn volk niet verstoten. Daarom hebben wij verwachting. Ook voor het oude volk van het verbond. Daarom is er verwachting voor de kerk in de meest donkere tijden. Onze derde gedachte is het loon. De Heere wil loon zien, gemeente. De Heere wil loon zien. U wilt het ook zien, hè? Als je een maand gewerkt hebt, dan zeg je ja. Ik wil toch wel graag zien dat ik mijn loon ontvang. En stel je voor dat je het niet zou krijgen. Ik denk dat je wel aan de bel zou trekken. De Heere die wil ook loon zien. De Heere zegt in vers 12, want ik had tot hen die er gezegd, indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon. Opmerkelijk dat er staat, indien het goed is in uw ogen en zo niet. Laat het na, doe het dan niet. De Heere vraagt een liefdedienst. Hij dwingt niet, hij dringt met zijn woorden, met zijn geest, maar hij vraagt een liefdedienst. Brengt mijn loon. Wat is dan het loon dat de Heer vraagt van zijn volk? Wat is het loon dat hij vraagt van jou, van u? Nou ja, zegt iemand, ik geef ieder het zijn hoor. Ik ben eerlijk in de handel. Ik zorg goed voor de mensen om mij heen. Ik geef mijn gaven aan de kerk. Ik geef voor de zending. Nou, daar ben ik blij mee. Ik ben goed voor mijn gezin. Daar ben ik ook zo blij mee. Want dat kan ook heel anders. Is dat nou het loon wat God bedoelt? Is dat het loon waar hij om vraagt? Brengt mijn loon, zegt hij tegen jou vanmiddag. Tegen u. Wat bedoelt God daarmee? Dat je netjes leeft? Is dat het loon waar God recht op heeft? God die jou geschapen heeft, u? God die je alles geeft elke dag? God die zijn zoon heeft gegeven om je uit de eeuwige dood te redden? Wat voor loon zou de Heer nou waard zijn? Goede werken? Nou, niks mis mee, maar is dat nou het loon wat de Heer bedoelt? Brengt mijn loon. Welk loon? En zij hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Het volk heeft de Heere loon gegeven. 30 zilverlingen. Maar dan denk je natuurlijk onmiddellijk aan wat er gebeurde. In de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. En daar is het ook een profetie van. 30 zilverlingen. Weet je, dat is de prijs voor een slaaf. Dat kost een slaaf. En dat wordt hier gegeven door het volk als het loon voor de Heere. Dat is het bedrag dat de leidslieden van het volk Israël hebben gegeven om Judas te betalen. En daarmee dachten zij van de Heere Jezus af te zijn. Brengt mijn loon. Weet je, het loon dat de Heere vraagt, dat is niets minder dan jouzelf. Dan uzelf. Dan je hele bestaan. Je hele leven. Dat je je restloos aan de Heere overgeeft. Dat je je onvoorwaardelijk aan de Heere uitlevert. De Heere zegt, mijn zoon of mijn dochter, geef mij je hart. En je hart, dat is eigenlijk de motor van je leven. God wil alles. Maar daar heeft hij toch ook recht op. En dat is toch ook eigenlijk het enige dat de mens werkelijk vervulling geeft. Als je voor God bent. Als je van God bent. Als je gekocht bent door het bloed van de Heer Jezus. En niet meer van jezelf bent. O, maar het volk scheept hier de Heer af met een fooi. 30 zilverlingen. Voor de Heere der Heren betalen zij het loon, de prijs van een slaaf. Zouden wij nooit doen, zeker. Ach ja, wat kunnen wij ook de Heer afschepen. We gaan toch trouw naar de kerk. We helpen toch mee dat de gemeente kan voortbestaan. We proberen toch netjes te leven. We kijken toch om naar elkaar. Is dat wat de Heer gevraagd heeft? Ja, zeg je, dat heeft de Heer gevraagd. Maar er gaat iets aan vooraf. De apostel zegt, ze gaven eerst zichzelf aan de Heere. En toen ook hun gaven. De Heere vraagt jou. Met minder kan het niet. Moet je alles opgeven. Alles loslaten. Alles verliezen. Alles wat je meent te hebben om voor God te bestaan. Wegwerpen. Als schade en drek.
Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Om Hem te kennen en Hem toe te behoren.
Dat is een strijd, gemeente. Dat is een dagelijkse worsteling. Om achter de Heere aan te komen. Om te geloven dat God het goed doet. Om Hem te vertrouwen. En door zijn kracht die oude mens te doden. Het was deze week herdenking van de hervorming, de reformatie. En ik las ergens dat Luther 's morgens wel zei: kom, Maarten, pak een hamer en pak spijkers en sla vandaag die oude Luther aan het kruis. Elke keer weer.
Hoewel hij wist in het geloof met Christus gekruisigd. Dat mag het geloof zien. Alles volbracht. Tegelijkertijd dagelijks te ervaren die strijd. Om die oude mens te doden. De strijd die Paulus kende. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat het loon wat de Heere vraagt van mij, van jou, van u. De Heer is niet tevreden met een fooi. Hij vraagt je hart. Hij vraagt je leven. O, en als wij de Heer met een fooi willen afschepen. Dan wordt vandaag ons het oordeel aangezegd.
Ik had tot hen lieden gezegd. Indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon. En zo niet, laat het na. En ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Daarom wordt die staf lieflijkheid gebroken. En straks op die staf saambinders. Of eendracht. Nou, het is dat verschrikkelijk. Als het licht van de kandelaar weg is. En als de gemeente verstrooid wordt. Dat is toch ook een voortdurende bedreiging. En dat is eigenlijk ook onlosmakelijk verbonden aan de voortgang van het christendom. Dat er die macht is die verdeeldheid wil brengen. Die uit elkaar wil drijven. En dat gebeurt in gezinnen. Als daar een jongen is en een meisje dat zichzelf aan de Heere geeft. Dan kan het wel zijn dat anderen daar boos om worden. Stel je niet aan. Doe niet zo vroom. Moet het nou zo? Of in een gemeente. Wat kan er een verdeeldheid ontstaan. En wat een wonder als God dan zijn gemeente leidt. Met de staf lieflijkheid. En de staf saambinders. Wat een zegen dat hij daarmee doorgaat tot op de dag van vandaag. Maar wat zien we ook de aanvallen van de boze. Om die staven teniet te brengen. En wat zijn wij daarin schuldig. Als die staven hun kracht niet doen. Als gemeenten in dwaling verstrikt. Of in verdeeldheid terechtkomen. Gemeente, wat moeten wij op onze hoede zijn. Toen verbrak ik mijn tweede stok. Saambinders. Hoe is het nou in jouw leven? Ken jij die herder? En ken je die staf? Die staf van het evangelie. Maar ook die staf van de samenbinding. Dat je verlangt om vrede te hebben met alle mensen. En tegelijkertijd toch merkt tot je verdriet dat het waar is. Wat de Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. Dat waar je in de maatschappij of waar dan ook christen bent. Dat het op weerstand stuit. Maar je dan te laten leiden door deze grote herder. Pas op, er is ook een andere herder. Daarvoor waarschuwt de profeet aan het einde van dit hoofdstuk. En dat moet Zacharia ook laten zien aan het volk.
Voort zei de Heere tot mij, neem u nog eens dwaze herders gereedschap.
Een dwaze herder, gereedschap van een dwaze herder. Wat is dat, een dwaze herder? Wel, dwaas, dat is goddeloos. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Hij moet aan het volk laten zien dat er ook een herder is die niet met God rekent. En die herder, die kenmerkt zich erdoor dat hij ook niet bewogen is met de mensen, de schapen die aan hem toevertrouwd zijn. Ik zal een herder verwekken in dit land. En die herder, ja, dat doet God. Hij verwekt die herder. En die herder, die zal niet zich ontfermen over degene die dreigen verloren te gaan, afgesneden te worden. En wat jong is, dat zal die niet opzoeken. En wat verbroken is, dat zal hij niet helen. En wat niet verder kan, dat zal hij niet dragen. Maar hij zal het vlees van de schapen eten. En hun klauwen zullen er verscheurd worden. Zo onbarmhartig zal hij hen weiden. En dan denk je, om de lijn door te trekken in onze tijd, aan de antichristelijke machten, die soms heel bruut en openlijk komen. En Gods woord zegt het ook, dat wordt erger. In de eindtijd komt die antichrist openbaar. En die kenmerkt zich dat hij het tegendeel is van Christus. Hij doet zich voor als een herder, maar hij bekommert zich alleen om zichzelf. En hij misleidt mensen. Wat is het brood dat nodig? Dat je vaststaat in het woord van God. En dat je Christus persoonlijk kent. Zeker als die macht en die invloed van die antichrist sterker wordt, openbaar komt, dat je niet misleid zult worden en je zult laten meenemen door de macht van de dwaling en de macht van de boze. Gebruiken wij de tijd, gemeente, om het woord van God te onderzoeken. Om de kracht van God door het geloof in je hart te ontvangen. Om de levende omgang met de Heer Jezus te beoefenen. Ach, dan hoeven wij niet bevreesd te zijn. Want dan mogen wij het weten. Dat God een einde zal maken. Dat Hij zal opstaan. En die antichristelijke machten ten onder zal brengen. Dat als het lijkt dat de kerk ten onder gaat door de openbaring van de antichrist, dat die antichrist ten onder gaat. Maar weet je, het komt zo bedekt soms. Het komt soms zo religieus. Zo verleidelijk. Zo mooi. De duivel komt soms als een engel van het licht. Ook in onze tijd is er veel religie. Veel dat godsdienstig aangekleed is. Maar waaraan het hart van het evangelie ontbreekt. De verzoening door het kruis. Waar zonde en genade niet hand in hand gaan. Wees op je hoede. En gemeente, laat je wijden door het woord. Door Christus. Zoals dat zo heerlijk gezegd wordt in Openbaringen. Daar lees ik, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. En zal hun een leidsman zijn, tot levende fonteinen der wateren. Ja, en de strijd die je hebt, die zal niet altijd duren, nog even. Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen.